Ja, de bioscopen gaan weer open. Maar hoe dan? Hoe gaan ze dat aanpakken?
Nou, is toch vrij duidelijk. Volgens mij mag er 30 man in één zaal?
Ja, er was eerst nog even wat onduidelijkheid over. Want 30 man in totaal in het pand, inclusief personeel. Maar dat geldt dan niet voor bioscopen. Daar was het 30 man maximaal dan dus per zaal. Maar hoe gaat dat dan werken? Nou ja, ik zat even te denken van, neem bijvoorbeeld in Pathé, zo'n grote IMAX-zaal. Hè, daar past dan normaal zeg 450 man in en dan nu 30. Dat stelt dan toch ook niks voor. Ja, dan kan je wel lekker makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar behouden. Maar aan de andere kant, zoals bij mij in Filmhuis Den Haag of andere filmhuizen, die hebben van die kleine zaaltjes. Nou, daar gaat normaal gesproken maar maximaal 30 man in zo'n zaaltje. En dan werkt, ja, dan kan je wel 30 man in een zaal stoppen, maar dan kan je weer niet die anderhalve meter afstand behouden. Dus,
ja, en dan überhaupt het reguleren van de stroom mensen die naar binnen loopt, bij de wc's, bij de balie waar je je kaartjes kan kopen, bij de popcornmachine. Ja, dat wordt een chaos, man. Hoe gaan ze dit tevreden met me aanpakken, ja? En hoe zit het met die Pathé Unlimited kaart? Dat is een Cineview pas. Weet je, zo'n bioscoopabonnement. Hebben jullie al opgezegd?
Nee, maar ik zat me serieus wel af te vragen van, ja, als het zo is dat de maatregelen zoals ze nu worden vastgesteld, zo gaat het in zijn werk, is het dan wel de moeite of is het dan wel leuk? En ook met het aanbod. Want moet jij dan gewoon als abonnementhouder van een Pathé Unlimited of van een Cineview gewoon die volle map per maand betalen, terwijl je misschien enorm de moeite moet doen om überhaupt een kaartje te kunnen scoren? Dat je echt weken van tevoren moet gaan reserveren. Plus dat het aanbod niet interessant is. Want de grote blockbusters, die laten nog wel even een tijdje op zich wachten. Dus ik, ja, vraag me dat serieus af.
Ik heb er straks nog wel een leuke jee of nee stelling over. Maar tot die tijd, gelukkig hebben we de klassiekers nog.
Zoals The Holy Mountain.
Oh ja, nog bedankt. Van die mafkees, komt hij uit Chili? Godorowski?
This incredible money. I in the pocket, this money. This shit. This nothing. This paper who have nothing inside. Movies have heart, boom, 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 have mind, have power, have ambition. I wanted to do something like that. Why not?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be.
I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal, hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en wel. Leuk dat jullie weer luisteren naar de nieuwe aflevering van Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl, die je tevens kan vinden op Apple Podcasts, SoundCloud en Spotify. Twitter met ons @movieinside of stuur eens een leuk mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Geen nieuwe release, maar ja, wat wil je? In zo'n uitgestorven bioscoopland, nou ja, de uitgestorven bioscoopwereld. We hebben wel wat leuke titels die wij gaan behandelen. Straks bijvoorbeeld The Holy Mountain. Dit was jouw idee en ik wil straks heel graag weten waarom je dit wilde bespreken en wat je in vredesnaam in die film ziet. Het was iets bijzonders van Alejandro Jodorowsky uit 1973. De meest weirde film ever. En we doen een top 5 bijzondere bioscoopervaringen. Dat was leuk om daar eens even goed over na te denken. Even goed in je geheugen te graven. Leuke anekdotes, vooral persoonlijke verhalen. En zie het ook een beetje als een ode aan de bioscoop die we allemaal noden missen momenteel. En daar hebben we ook heel veel leuke reacties op gekregen op Twitter toen ik die vraag deponeerde. Wat zijn jullie meest memorabele bioscoopervaringen? We lezen er zo een hele hoop voor, maar deze is alvast leuk als warmmakertje van Sander Damman. The Force Awakens in een volle zaal. Ik zal het nooit vergeten. Het moment dat Han Solo in beeld kwam en dat er keihard gejuicht en geklapt werd. Prachtig hoe zo'n hele zaal mee kan leven. Nou, dat is een hartstikke mooi voorbeeld. Of wij uit hetzelfde vaatje tappen, hoor je straks. Maar eerst, op aanraden van een trouwe luisteraar, gaan we terug naar het jaar 2007. Het jaar waarin Gorilla Bokito ontsnapt in een geile bui uit zijn verblijf in Blijdorp.
RTL zendt voortaan alle programma's in breedbeeld uit.
The Big Bang Theory is voor het eerst te zien op televisie.
En dit weten we allemaal natuurlijk nog. Australië wint de Cricket World Cup in India. Dat is een leuk geforceerd trappetje naar, of linkje, want regisseur Andrew Dominik, nou volgens mij is die van origine dan een Nieuw-Zeelander, maar niet een Australiër, maar die debuteerde wel met het Australische Chopper in 2000. En van hem is dus ook The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.
Was inderdaad een heel vergezocht trappetje.
I have to go back into the past once more, just once more.
You're living in the fucking past.
3,000 years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax. You're goddamn right I'm living in the fucking past!
He went everywhere with Jesse. They made trips to the Topeka Exchange Saloon, where Jesse could spend nearly 60 minutes sipping one glass of beer and still complain about feeling tipsy. Bob would rarely vouchsafe his opinions as they talked. If spoken to, he would fidget and grin. If Jesse palavered with another person, Bob secretaried their dialogue, getting each inflection, reading every gesture and tick, as if he wanted to compose a biography of the outlaw, or as if he were preparing an impersonation.
I can't figure it out. Do you want to be like me? Or do you want to be me?
Ja, dit is meestal het moment dat één van ons een uitgebreid intro heeft om de film een beetje in te leiden. Maar waarom laten we dat niet doen door de persoon die graag wilde dat wij een recensie deden van deze film, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, helemaal vol. En dat is Friso de Vos. En die stuurde een audioberichtje.
Ja, hallo Guido en John. Wat leuk dat jullie The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford gaan reviewen in jullie podcast. En wel op mijn aanraden, daar ben ik heel erg trots op. En leuk dat ik zelf een keer te beluisteren ben in mijn favoriete podcast. Een aantal redenen waarom ik hem zo tof vind, waarom ik hem heb aangeraden, is ten eerste dat het echt een hele andere western is dan de klassieke werken van John Ford of Sergio Leone natuurlijk. Er zitten weinig actiescènes in, geen stoere Amerikaanse frontierman die de show steelt en er met de dame vandoor gaat. Nee, het is echt een karakterstudie. En dat doen Brad Pitt en vooral Casey Affleck echt geweldig, vind ik. Ondergewaardeerde performances, zeker van die laatste man. Ook tof vind ik dat het over een heel interessant historisch figuur gaat. Het is een van de eerste criminelen in Amerika die zoveel werd besproken in de pers en echt een soort moderne Robin Hood werd. Ja, wat je later misschien zag bij Al Capone of John Gotti of El Chapo nu. Het zijn eigenlijk een soort celebrities geworden en Jesse James was een van de eerste, na Robin Hood misschien. De thematiek over die erin zit, het voornamelijk gaat het, wat mij vooral opviel in ieder geval, is het gaat echt over beroemdheid of beroemd willen worden en dat het idoliseren van iemand en dat het nog wel eens vies tegen kan vallen als je dan je idool echt tegenkomt. En ik denk dat het in een tijd waar de mensen als de Kardashians honderden miljoenen volgers trekken op social media, denk ik dat het wel eens goed is om een keer bij stil te staan. Daarnaast de cinematografie van Roger Deakins. Een van zijn beste films misschien wel. Hij vond zelf de train robbery scène de beste scène die hij ooit schoot. Dus dat is sowieso een reden om te gaan kijken. En muziek van Nick Cave en Warren Ellis vind ik fantastisch. Luister ik ook regelmatig nog. En dit zijn voor mij eigenlijk wel de redenen. Veel plezier in jullie review. En luisteraars, als je hem nog niet hebt gezien, ga hem kijken. Groetjes.
Dankjewel, Friso. Eigenlijk zo mooi gezegd. Hebben we er daar nog wel iets aan toe te voegen, John?
Nou, dit was de recensie van The Assassination.
Thanks, man.
We gaan door naar The Holy Mountain.
Goed, misschien moeten we het breed insteken. En ja, de reputatie van deze film. Een film over de legende Jesse James gespeeld door Brad Pitt. En dan Casey Affleck als Robert Ford, de man die hem neerknalde. De spoiler zit hem al in de titel. Een waar gebeurd verhaal kwam uit in een jaar dat er meer moderne westerns te zien waren als No Country for Old Men en There Will Be Blood. En die alle aandacht opeist. Die zou kunnen zeggen dat deze film misschien een beetje werd ondergesneeuwd.
Ja, was het zelfs een flop? Nou, in ieder geval geen hit.
Het was zeker geen hit.
Ondanks de grote namen. Wat toch opmerkelijk is. Je hebt Brad Pitt. Ja. Nou, toch een van de grootste namen van de laatste paar decennia. En ja, waarschijnlijk was het al heel snel dat deze film onder de mensen zo'n reputatie had. Dat ding met die moeilijke lange titel. En
ja, dat zou heel goed kunnen. En kunnen we inderdaad inmiddels spreken van, en veel filmliefhebbers noemen dat, een toen overgeslagen en inmiddels iets wat vergeten modern meesterwerk.
Nou, of we zo ver al zijn, weet ik. Ja, nou, misschien ook wel. Hij heeft in de loop van de afgelopen 13 jaar inderdaad een reputatie gekregen. Zeker terecht, absoluut. Van als een vergeten, bijzondere, vooral ook atypische western. Ja, wat Friso volgens mij ook al zei. Doordat het niet heroïsch is. En dat zou misschien ook deels de reden kunnen zijn waarom die toen niet zo, wel positief werd ontvangen, maar niet gezien werd. Of in ieder geval niet door het grote publiek omarmd werd.
Er zit een train robbery scène in, daar verwijst Friso ook al naar. En dat is cinematografisch gezien een pareltje, daar kunnen we het misschien straks nog even over hebben. Ook daarin, het is vrij in het begin van de film, zie je al dat we hier te maken hebben met een heel ander soort western. Het is geen stoere, gaaf gefilmde, vlot geëdite treinberoving. Op een gegeven moment intimideert Jesse James de bestuurder van de trein. En die zegt van, je gaat mij echt niet zomaar op mijn knieën krijgen. En dan slaat hij hem ineens keihard voor zijn hoofd met holster van zijn wapen, geloof ik. En hij valt min of meer dood neer, bloed helemaal leeg. En dat is echt zo'n moment dat je denkt, oh, dit is niet de Matrix. Weet je wel, dit is akelig. Dit is rauw en realistisch. En dit gaat over echte mensen. En zo ziet het er misschien echt uit, dit geweld. Ik kreeg er een hele akelige smaak van in mijn mond. En zo zie je het eigenlijk zelden in westerns of in, überhaupt in films.
Dat echt gestript van, vooral die heroïek. Of zoals je de western gewend bent. Want wat jij zegt, realisme, zeker ook in wat het vertelt. Maar het heeft ook een aparte combinatie. Het is eigenlijk een beetje een soort magisch realisme. Omdat het zeker ook qua shots en die landschappen die er af en hoe het gefilmd is.
Dromerig.
Droomachtig, inderdaad. Ja. Maar het heeft ook wel weer iets droevigs of iets melancholisch eroverheen hangen.
Een hele droevige film.
Ja, ook over, misschien wel over vervlogen tijden. Of dat het einde nadert. Of het einde van het Wilde Westen. In dat opzicht, dus de nadagen zou je hem kunnen. De hele andere soort film, maar is die wel vergelijkbaar met The Wild Bunch van Sam Peckinpah. Dat ging ook over de inmiddels oudere cowboys en hun tijd is voorbij. Hier zie je dat ook wel deels in terug, maar vooral ook de vorm met die verteller die dan het bijna voorleest alsof het een soort fabel is of zo. En dan krijg je weer dat deuntje, die muziek van Nick Cave en Warren Ellis. En dan, nu gaat er weer wat verteld worden. Ik vond het tijdens het kijken niet altijd welkom. Of niet altijd lekker werken.
Het gebeurt niet al te vaak.
Nee, het zit er niet prominent in. Maar het is wel duidelijk de vorm waarvoor gekozen is. En dat zorgt inderdaad ook weer voor iets aparte combinatie met dit verhaal, wat weer heel erg gestoeld is meer in realisme.
Zeker. En wat ik wel mooi vind aan die voice-over is dat wordt onderstreept dat het ook gaat over vertellen. Over mythevorming. Over ik vertel iets, fluister jou het in, jij fluistert het naar persoon 3 in en bij persoon 1000 is het verhaal helemaal anders geworden en is een legendarisch figuur als Jesse James inmiddels een stripfiguur. En Robert Ford, gespeeld door Casey Affleck, verzamelt die strips, heeft ze onder zijn bed liggen en die heeft een bepaald beeld van die man gevormd waar natuurlijk geen hout van klopt. En het mooie van de film is dat je eigenlijk iets van die mythe nog wel ziet zodra Jesse James in beeld komt. Hè, met het indrukwekkende postuur van Brad Pitt en die kleding, de treinoverval. Ja. Al is ook die al ontdaan, wat ik net zei, van alle heroïek. Maar Brad Pitt heeft iets ontzagwekkends, iets intimiderends en iets stoers. Hij doet ook à la Brad Pitt. Brad Pitt doet dat vaker, dat hij wat eten in zijn mond stopt en daarmee gaat acteren, als je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje die Brad Pitt-achtige tics, wat wel mooi is, want Brad Pitt is natuurlijk ook gewoon een Hollywood-legende, zou je inmiddels kunnen zeggen. Zo gaat hij absoluut de geschiedenisboekjes in. En langzamerhand, samen met Robert Ford en ook wij als kijker, zien we hoe die mythe wordt doorgeprikt dat Jesse James niet alleen gewoon een mens is van vlees en bloed, maar ook een vrouw en kinderen heeft, die veel meer is dan een Robin Hood. Maar ook, dat zien we al bij die akelige klap in die trein, die ook op het dubieuze af geweld niet schuwt, maar ook een man die ernstig getroubleerd is.
Ja, zeker.
Ernstig, die misschien wel paranoïa is, misschien wel bipolair is zelfs.
Of depressief ook misschien wel. En zeker ook onberekenbaar. Want later in de film, of na die treinoverval, worden ze ook opgejaagd, een soort van. Er wordt wel naar ze gezocht. En daar komt ook een beetje dat paranoïde vandaan. Waardoor hij ook weer, zelfs voor zijn maten, of diegene waar die onder meer die overval mee pleegde en de Ford-broers, ook gevaarlijk is. Want hij, je weet niet van moment tot moment hoe die zich voelt of in wat voor bui die is. Maar de heldenverering, hè, dus zeker Robert Ford, dat is de mythische figuur Jesse James, de outlaw. En die zeebel wordt eigenlijk al vrij snel doorgeprikt zodra hij hem ontmoet of beter leert kennen. En de meest cruciale zin die wordt uitgesproken door Jesse James later is dat hij tegen Robert Ford zegt, het wordt mij niet helemaal duidelijk, do you want to be like me, juist, or do you want to be me?
Ja, dat is de zin van de film, absoluut. En het mooie is dat je heerlijk kan filosoferen over waarom Robert Ford doet wat hij doet. Laat ik gelijk beginnen of doorgaan met de rol van Casey Affleck. Want ik vind dat, zeker nu ik de film weer heb teruggezien, ik vind dat serieus een van de beste acteerprestaties van de eeuw tot nu toe. Casey Affleck is weergeloos. Zijn gezichtsuitdrukkingen alleen al. Hij is het ene moment griezelig en onberekenbaar. En dan is hij weer naïef en kinderlijk. En hij speelt ook iemand die pas 20 jaar oud is. En dan heb je weer met hem te doen. Dan hou je je vast. Dan ben je op je hoede voor deze jongen. En de overtuigende transformatie die hij doormaakt in de film, van dat zenuwachtige kind dat opkijkt naar Jesse James, naar heel langzamerhand iemand die oprecht zich geraakt voelt door het feit dat Jesse James ook maar gewoon een mens is. En ook nog eens een complex, moeilijk mens. Een depressief mens misschien wel.
En dan op een gegeven moment zelfs ook tegen dat dilemma aanloopt. Hij sluit ook een soort van dealtje met de autoriteiten dat hij dan Jesse James zou uitleveren. Maar dat je in hem en in het fantastische acteerwerk van Casey Affleck inderdaad goed terugziet de moeite die hij ermee heeft om, om zijn idool of uit te leveren aan de politie, of zoals het er dus uiteindelijk op neerkomt, de situatie, kill or be killed.
Ja, en het is ook zelfverdediging op een gegeven moment.
Dat realiseer je dan tijdens of na de film, zo van, hoe fucking erg, je moet je idool neer gaan schieten.
Ja, maar tegen die tijd,
Is dat inmiddels verdwenen?
Wat ik heel mooi vind is, het is meer dan Robert Ford die Jesse James wel moet neerknallen om zichzelf te verdedigen. Het is veel complexer dan dat.
Hij heeft
inmiddels misschien ook wel zijn behoefte aan zijn 15 minutes of fame. En daarom vind ik het coda van deze film, en dat duurt best nog lang, 20 minuten tot een half uur, vind ik een van de sterkste momenten van deze film. Dat laatste half uur vind ik echt magisch. En daar gaat zoveel in de personages om. En daar word je zo op het verkeerde been gezet, ook vaak als kijker, van wat zijn hier de motieven? Wie is Robert Ford nou eigenlijk? Dat is ook mooi, hè? Je kan na afloop van deze film nog steeds niet goed zeggen, wat was dat nou voor jongen? Hij ontleent zijn volledige persoonlijkheid aan Jesse James en aan anderen.
Hij is inderdaad nog relatief jong, 20 of zo. En hij wilde er heel graag bij horen.
Ja, maar dat is het ook. En hij is ook inderdaad heel erg jong, maar hij blijft een schaduw. En het droevige is, hij denkt, ik kan toch ook nog iets betekenen in de geschiedenisboekjes. Ik heb hem nu neergeknald. Om verschillende redenen, maar misschien inderdaad als hoofdreden dat hij wel moest. Daar kun je ook nog een hele discussie over houden.
En jaloezie,
hoe Jesse James zelf. Ja, jaloezie, ja. Absoluut. Maar hoe Jesse James dat misschien zelfs ook wel laat gebeuren.
Ja, ja,
dat is heel erg
interessant. Zich erbij neerlegt.
Maar ik maak het heel even af. Op de poster zie je ook zo mooi Jesse James op de voorgrond. Daar staat een imposante man. En daarachter met gebogen hoofd en hoed op is dan Robert Ford. En zo is hij toch ook de geschiedenisboekjes ingegaan als iemand die is opgelost in de geschiedenis, in onze historie.
Ja, die wel een legende heeft neergeknald, maar ja het inderdaad, het beroemd willen zijn, graag ook zelf wou. Zijn, wat je zegt, 15 Minutes of Fame. Dus inderdaad jaloers is op de status van een Jesse James. Maar ja, de manier waarop of waardoor hij uiteindelijk zijn faam heeft verkregen is, ja, je bent toch die lul, die Jesse James. Maar inderdaad, fantastisch. Brad Pitt is hier ook geweldig, hoor. Maar hoe hij in de aanloop daarnaartoe, hoe hij zich er inderdaad bij neerlegt of accepteert dat zijn dagen geteld zijn.
Ja.
Of hij is ook een soort van moe. Ik weet dat het einde nadert en hij heeft donders goed door dat hij door Robert Ford op dat moment neergeknald gaat worden en hij legt zich erbij neer. Het moet maar zo zijn. En dan inderdaad die coda wat jij zegt is zo mooi van hoe Robert Ford daarna
als een eigen geschiedschrijving doet.
Omgaat met zijn faam en dan ook met zijn broer een toneelstuk opvoert waarin hij iedere keer weer Jesse James neerknalt. Maar ja, gewoon de complexe karakters en de complexe karakterstudie die het is. Want die Robert Ford is daarnaast ook nog wel af en toe een beetje verwaand en hoogmoedig.
Zeker.
Maar ook weer een eng mannetje. En hij
maar
heeft
ook nog
iets,
jong.
Ja, hij heeft iets triestigs en een beetje zielig is die. En dan is zijn broer Charlie, gespeeld door Sam Rockwell, die is dan wat minder, maar is ook nog wel interessant.
Zeker.
Die, je zou niet als dom moeten bestempelen, maar die zich vooral vaak dom voordoet om daarmee de confrontaties uit de weg te
Zeker.
Gaan.
Hij cijfert zichzelf volledig weg. En je kan deze film eigenlijk twee keer kijken. Dat is misschien wel interessant. Kijk hem de eerste keer vooral om een analyse los te kunnen laten op Robert Ford. Zijn motieven, waarom doet hij wat hij doet. En al die tegenstrijdigheden die wij hier uitspreken maken hem zo fascinerend, zo boeiend. Je kan ook nog een hele discussie houden waarom hij überhaupt ook eerst die andere moord pleegt. Bijvoorbeeld dat hij Jeremy Renner neerknalt. Ook dat is heel moeilijk om daar goed je vinger op te leggen. Maar ook daarin spelen allerlei facetten een rol als jaloezie, iets willen voorstellen, zelf geen persoonlijkheid hebben, die ontlenen aan anderen. En kijk hem dan de tweede keer om een analyse te kunnen loslaten op Jesse James. Want je hebt één schitterende sleutelscène, en dat bedacht ik me pas later, dat is die scène op dat ijs. Dat Sam Rockwell loopt achter hem en hij stelt voor aan Jesse James, vind je het goed als mijn broertje meedoet in de gang bij je eerstvolgende klus? En op dat moment schiet Jesse James wat een beetje in het ijs. En hij kijkt naar zichzelf. En dat is eigenlijk een foreshadowing. Hij zegt daar, ja, laten we dat maar doen. En ergens lijkt hij zich te beseffen dat dat het grote kantelpunt is. Vanaf dat moment weet hij, dit ga ik niet overleven. En dat vind ik heel mooi. Er hangt een soort van bewustzijn in de lucht. Dat vind ik heel mooi.
Ja, dat is een mooie. En wat ik ook absoluut een mooie vond, zeker voor het karakter van Jesse James, en die heel erg ook met zichzelf in tweestrijd is. En daarin zie je dat hij zowel dat angstaanjagende als ook het beetje triestige is als hij dat jochie net niet vermoordt en daarna in een huilen uitbarst. Van, ik ken mezelf niet meer. Of wat is er van mij geworden? En is dit misschien inderdaad Brad Pitt's beste rol tot nu toe? Een goede kandidaat.
Zeker. Vanaf dat moment begon ik Brad Pitt ook als acteur wel veel serieuzer te nemen. Daarna was hij ook weergeloos in vooral Moneyball en Tree of Life. En natuurlijk, hij won onlangs nog een Oscar.
Ja, En absoluut het vermelden waard is ook de spanning die in veel scènes aanwezig is door het onvoorspelbare karakter van Jesse James. Dus niet eens zozeer spanning omdat er echt iets heel erg spannends gebeurt, maar nou, dat hij gewoon een onverwacht bezoek brengt aan de Ford-broers of het verhoor wat hij aan Charlie Ford dan doet.
En een van die andere mensen uit de gang die hij een bezoekje brengt en hij weet, ik moet hem omleggen. En die scène is ook zo prachtig dramatisch opgebouwd. En ook de ongemakkelijke sfeer aan tafel. En dat vind ik ook heel mooi aan de film. Iedereen doet gemaakt leuk en pleased Jesse James om hem maar te vriend te houden. Want het is ook een gevaarlijke man. Dus je kan maar beter op je tellen passen. En dat Jesse James dat doorheeft. Van niemand neemt mij serieus. Niemand ziet mij als een echt mens.
En dat dan een beetje weglacht ook een soort.
En dat maakt hem uiteindelijk ook zo droevig. Er zit één mooi shot in. Er zitten zoveel mooie shots in deze film. Dat Robert Ford uit een raam kijkt. En hij ziet dat droevige gezicht van Jesse James. Die inmiddels wat ouder is geworden. Dat hebben ze mooi geaccentueerd in de film. Dat witte gezicht van Jesse James en dan die zwarte kleding, dat contrast, dat wordt steeds groter. Daar is geen held, daar is geen mythe die daar staat, maar ook wel een beetje een sneu hoopje mens of zo. En dan balanceert Ford tussen medelijden en afgunst en haat en bewondering.
Ja, fantastisch. En het prachtige shots, het camerawerk van Roger Deakins. En het is wel weer een ander soort camerawerk dan waar hij zijn laatste Oscar voor won, 1917. Dit is absoluut geen one-taker. Hier zit wel heel veel variatie in qua shots. Je hebt af en toe mooie tracking shots, dan heb je weer statige camera of dan wel weer een close-up. En dan die muziek erbij van Nick Cave en Warren Ellis. Overigens, kijk absoluut een keer de muziekdocu One More Time With Feeling over het opnemen van inmiddels niet meer zijn laatste, maar dan de vorige plaat van Nick Cave. Gefilmd ook door deze regisseur, Andrew Dominik. Maar ja, dit blijft nog steeds, daar begonnen we de discussie eigenlijk een beetje over. En dat zag ik nu ook al wel in. Waarom deze film in de loop der jaren wel omarmd is als misschien modern meesterwerk. Maar dit is geen makkelijke, dit is geen toegankelijke film. Hij is traag, hij is lang. Dit is geen vermaak. Dit is geen entertainment. In dat opzicht moest ik ook nog een beetje aan Unforgiven van Clint Eastwood denken. Die was dan wel iets toegankelijker. Maar ja, dat heeft er denk ik voor gezorgd destijds toen die uitkwam. Dat deze film in ieder geval dus niet door het grote publiek werd omarmd. Maar dat wij cinefielen deze inmiddels wel echt moeten omarmen. Om zijn sfeer, zijn prachtige shots die erin zitten. De karakters, het verhaal, het acteerwerk. Ja, het is een bijzonder mooi werk.
Blijf luisteren. Straks nog Jee of Nee, bijvoorbeeld. Een bespreking van het achterlijke, The Holy Mountain. En natuurlijk die top 5 bijzondere bioscoopervaring. Eerst die prachtige soundtrack van Nick Cave en Warren Ellis. Dus uit The Assassination of Jesse James bij The Coward Robert Ford.
Wees geen lafaard. Kiezen. Jee of nee.
Alle huidige bioscoop-releases moeten nu op video on demand worden uitgebracht.
Nee.
Nee.
Ik ga zodra het kan direct weer naar de bioscoop. Of ik wacht wel tot er iets interessants draait.
Ik wacht wel tot er iets interessants draait.
Ik wacht wel.
Als corona nog een vol jaar duurt, moeten alle bioscoop-releases op VOD worden uitgebracht.
Jee.
Jee.
Meer een geval, daar moet je voor in de mood zijn. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford of The Holy Mountain?
The Holy Mountain.
The Holy Mountain.
Nooit meer Star Wars of nooit meer James Bond?
Nooit meer Star Wars.
Nooit meer Star Wars.
Geen volle bioscoopzalen zou ik juist fijn vinden.
Nee.
Jee.
Films van plusminus 90 minuten zijn bijna altijd kwalitatief minder dan films van bijvoorbeeld 2 uur en langer.
Jee.
Jee.
Mijn bioscoopervaringen zijn door het aanwezige publiek vaker verpest of verrijkt.
Verrijkt.
Verpest.
Nog een keer The Notebook met de bijna zekerheid op seks. Of nog een keer The Assassination of Jesse James met de bijna zekerheid dat je vriendin in slaap valt.
Dan nog een keer de Notebook.
Nou, die doe ik met je mee.
Brad Pitt in Meet Joe Black.
Jee.
Jee.
Straks de top 5 bijzondere bioscoopervaringen. Wow, wat was dit voor een ervaring geweest in 1973? Als je dit zag op het grote doek. The Holy Mountain.
You want to know the secret. They speak of holy mountains. 9 immortal men live on top of the mountain. They hold the secret to the conquest of death. You know you cannot escape death. But immortality can be obtained. We must unite our forces to assault the Holy Mountain and rob its wise men of their secret of immortality.
Als je thuis zit en eens iets echt afwijkends of geschrifts wil zien, kijk dan La Montaña Sagrada of The Holy Mountain uit 1973. De Engelstalige Mexicaanse cultfilm van de oorspronkelijk Chileense Alejandro Jodorowsky. Een synopsis van deze mindfuck geven is haast onmogelijk of zinloos, maar goed, een beetje houvast. We volgen een Christusachtig figuur langs een aantal bizarre, vooral religieus gerelateerde taferelen en wat geschiedenis, zoals de invasie van Mexico verbeeld met padden en hagedissen. Ja, dan weet je wat voor film het is. Hij beklimt een hoge obelisk en ontmoet daar de meester. God of Boeddha of iets vergelijkbaars. Of de alchemist, zoals die in deze film dan heet. Gespeeld door Jodorowsky zelf. Na wat lessen, tussen aanhalingstekens, ja, zoiets. Wordt hij en wij voorgesteld aan 7 rijke, krachtige personen. Ieder van een andere planeet. En nadat ze zich allemaal ontdaan hebben van hun wereldse goederen, gaat de groep gezamenlijk op zoek naar de Holy Mountain en onsterfelijkheid. Nou Guido, voordat we uiteraard ingaan op wat heb je gezien en wat zag je erin. Eerst nog even dit. Een paar jaar geleden deden wij een top 10 fascinerend vreemde films. Je had deze toen nog niet gezien. Zou je dat lijstje halen?
Vind ik een hele moeilijke. Ik denk het niet. Want ik vond dit echt een enigszins vervelende film om uit te zitten.
Geen plezier aan beleefd.
Nou, je hebt vreemde films en je hebt fascinerend vreemde films. Dus je hebt iets gezien waar je moeilijk je vinger op kan leggen, maar het blijft toch in je hoofd zitten. En dit wilde ik zo snel mogelijk uit mijn hoofd zetten. Ik weet het niet. Misschien heb ik het gevoel dat Jodorowsky iets te vol is van zichzelf en het erom doet. Ik heb bij David Lynch, daar gebeuren ook de meest merkwaardige dingen. En kun je ook heel moeilijk samenvatten of concretiseren wat je nou echt gezien hebt in sommige gevallen. Neem een Lost Highway of Nou, de puzzel die Mulholland Drive is. Maar dan heb je altijd nog het onderbuikgevoel dat daar een rode draad in vindt. Dat je weet wat de thematiek is, de onderliggende thematiek is. En hier, Godorowski doet het erom. Je ziet niet soms iets geks. Je ziet in elk shot zie je iets geks. Dus ook dansende mensen met gasmaskers op. Of mensen die worden neergemaaid en er komen allerlei dieren uit hun borstkas zetten. Of er staat nooit een of ander merkwaardig mystiek figuur daar ergens in een regenboogwereldje. Maar er moet ook een dromedaris naast staan. En toen ik eenmaal las dat John Lennon en Yoko Ono deze film hebben gefinancierd, toen viel het een en ander op zijn plaats. Dit is natuurlijk ook gewoon een uitwas van de hippie tijd, denk ik. Waarin Godorowski ook heel veel op had met boeddhisme en tarotkaarten en het mystieke en het op zoek gaan naar een hoger zijn. Jezelf ontdoen van alle aardse dingen. Er zit een hele duidelijke. Het is een overblijfsel van wat ze in de 60's, wat al die hippies riepen. Hè, weg met de consumptiemaatschappij en weg met religie. Daar steekt deze film dan de draak mee. En dat haal ik er dan nog wel als rode draad uit. Maar of dat een fascinerende film oplevert. Het is een film met ballen. En ik heb hier genoteerd staan. Eén ding kan je Godorowski zeker niet ontzeggen. Dat is toewijding. Dat is wel, dat is wel toverwoord als je het vanuit een helikopterperspectief bekijkt. Nou ja, goed. Ik las ook dat hij een week niet sliep met zijn vrouw voordat hij deze film ging maken. Om in de juiste eigen voerde zijn kast, paddo's en LSD. Ja, dat moet bijna wel, toch?
Ja, als je dit ziet, dan moet er het een en ander misschien aan drugs gebruikt zijn door de makers. Of moet je zelf ook misschien iets van drugs op hebben om dit volledig te kunnen vatten. Kijk, ik zag hem nu dan ook voor de tweede keer. En ja, is dit compleet gestoord? Ja en nee. Ja, je zou het ook misschien wel kunnen zien als de dromen van iemand, of in dit geval van een Godorowski dan, bijna letterlijk verbeeld. Maar het is in de film, mij althans, vaak wel duidelijk wat hij wil zeggen. Kijk, het is de manier hoe hij het vooral verbeeldt en wat hij toont. De verbeeldingen. Ja, misschien zitten er ook wel te veel ideeën in. Maar ja, met allerlei thematiek en symboliek. En het is absurdistisch en surrealistisch. Het is soms een beetje te veel van alles. Maar ik vond hem in ieder geval, hij is nooit saai. Je hebt zo veel achterlijks te zien. Dat, nou ja, het kan daardoor op een gegeven moment misschien wel een beetje, zeker aan het einde toe, repetitief worden. En dat het daardoor, nou, niet zozeer saai wordt, maar meer een beetje, oké, ja, nu weten we het wel. Het is niet dat hij opeens later in de film iets heel anders gaat doen. Hij gaat gewoon echt de hele film lang zo door. Maar ja, daar zitten ook wel weer dingen tussen waar ik gewoon echt enorm om moet lachen. De satirische elementen. En ja, je zou dit, wat ik zei met dromen, of je zou dit een filmische Rorschach-test kunnen noemen.
Maar jij zegt, ik heb de thematiek wel door, maar kun je daar iets meer over zeggen? Wat zie jij erin? Wat deed Godorowski hier? Waar was hij op uit?
Een aantal van de vele thematiek die erin zit, nou, komt in ieder geval wel duidelijk naar voren. Zeker religie, het eerste deel van de film vooral. Maar, en of dat nou dan christelijk is, of het jodendom, hindoeïsme, heidens, tarot, alles komt voorbij. En de figuren, die zeven, zeg maar, die zal ik zo nog even, ik zal ze niet langsgaan of zo, maar dat het vooral met die personen ook gaat over het kapitalisme, het industrie, ook over kunst, consumptiemaatschappij, politiek, fascisme, nou ja, noem het allemaal, maar die haal je er vaak wel duidelijk uit. En de kritiek die hij daarop heeft. Je zou wel een onderscheid kunnen maken in de film tussen de eerste en de tweede helft eigenlijk. Of ja, een beetje ruim genomen. De tweede helft is dan wel wat korter. Maar zeker het eerste deel van de film is die vooral heel erg kritiek aan het leveren op, nou ja, noem maar de consumptiemaatschappij of fascisme of politiek of religie of noem het allemaal maar. En dan zodra het groepje compleet is, dan gaan ze met z'n allen die spirituele zoektocht naar verlichting, naar nirvana.
Zelf nirvana. Naar,
ja,
nou, dan
mountain.
Wordt het toch wel een boeddhistische film bijna. Daar moest ik toch wel heel erg aan denken.
Ja, dat dus nou, kijk, dat is inderdaad een beetje de rode draad. Maar als je gewoon een willekeurige scène hier uit aanzet, kan je daar ook al, nou ja, een hele film misschien niet, maar daar kan je ook al voldoende vaak uithalen wat hij daarmee wil zeggen of mee wil aantonen.
Ja, en dan zou je misschien ook wel kunnen zeggen dat deze film misschien iets meer bestaat uit losse vignettes dan dat het een doorlopend plot vertelt. Daar ging die ook niet voor.
Ja, er zit wel, wat we net zeggen, er zit wel iets van een verhaal in.
Ja.
Dat dus, maar het zijn vooral zodra, nou ja, bijvoorbeeld de introductie van die zeven die allemaal van, nou, ze komen allemaal van een andere planeet ook dan. En, nou, maar ja, het begint ook met inderdaad, laten we zeggen, Jezus figuur, die dan ook nog een dwerg nog bij zich heeft, die wat ledematen mist. En nou, die komen in de stad en daar heb je dan militair. En dat was opmerkelijk iets, die toeristen, die daar dan ook, vooral Amerikaanse toerisme,
die alles filmen.
Ja, en dan wordt er eentje, een dame wordt verkracht door een militair, en dan heel enthousiast tegen de man van, oh ja, maak foto's, film het. En ja, dan zijn er nog wat Romeinen, of wel wat geschiedenisdingen, of die beelden, die Jezusfiguren die gemaakt worden. Ja, dan heb je nog inderdaad die prostituee met die chimpansee, die er ook de hele film lang achteraan
lopen. Ja, en één prostituee dat een jong meisje is van een jaar of 7, 8.
Oh ja, wordt ook nog even wat gezegd over pedofilie.
En dan een man die even zijn oog uitdoet. Het blijkt een glazen oog te zijn. En dan denk ik van, ja, maar doet hij het erom? Of heeft hij hier ook nog iets te vertellen? En ja, wil ik ook graag tot me nemen wat Godorowsky mij allemaal te vertellen heeft. Misschien, het is gemaakt met toewijding. Het neemt zichzelf net serieus genoeg dat je denkt dat hier wel degelijk een visie achter moet zitten. Dus daar heb ik dan wel weer een soort van bewondering voor. Net als het slotakkoord. Misschien moeten we dat niet weggeven, maar daar vindt dan nog een soort breaking the fourth wall-achtig moment plaats. Grappig en gewaagd, zou je kunnen zeggen. Maar jeetje, de toewijding die ik als kijker moet hebben, dat vind ik echt te veel gevraagd. Ik zou hier ook de losse snippers van op YouTube kunnen aanzetten. Het is misschien een doodzonde om te zeggen als filmliefhebber, maar het is ook een hele vermoeiende film. En ik miste houvast en ik miste toch iets van, nou ja, van fascinatie. Waardoor die toch mijn top 10 niet zou halen. Hier moet je ook, ja, kun je hiervoor in de bui zijn? Dat vroeg ik me ook nog af, want ik heb hem vanmiddag gezien.
Ja, misschien als je hem zoals ik eerder gezien hebt en weet wat je gaat zien, dan kan je, zo van, oké, daar heb ik zin in. Want sowieso, dit was jouw eerste Godorowsky en is dit misschien niet het ideale startpunt als je nog nooit werk van de man gezien hebt om hiermee te beginnen. Dan kan je misschien beter een Santa Sangre van 89 is dat. Beetje ook zijn ode aan de Giallo films of die recentere van, wat was het, vorig decennium, Endless Poetry en The Dance of Reality. Nou, die zijn dan, dus aanhalingstekens,
toegankelijker.
Dat is niet de lijpe beelden, parade die je hier voorbij ziet komen. Kijk, dat je hier iets unieks ziet en dat je dit moet zien om te geloven, dat is misschien wel aan de orde. De sets en de kostuums, de make-up. En hij doet ook totaal niet moeilijk over naakt in beeld.
Nee,
en mensen hebben, dan heeft de vrouw niet alleen groen haar, maar ook groen schaamhaar. En maar de beeldcomposities hier, de mise en scène, is alleen al verrukkelijk om naar te kijken. Ja, het is misschien zeker door ook het repetitieve. Je bent constant naar iets lijps aan het kijken. Maar dat vind ik in ieder geval wel, zeker deze tweede keer, ook fascinerend genoeg om telkens van, oh ja, wat zie ik nu allemaal weer? En dan probeer je daar tussendoor af en toe, ja, ook nog een beetje van, ja, wat wil je nou echt hierover zeggen? Ik zit wel, misschien soms ligt het er wat te dik bovenop, of
komt de satire.
Ja, of komt zijn punt niet helemaal lekker over. Dat is wel zo. Want...
Maar je kan maak je zin af. Ja,
maar erg geestig af en toe. Dan heb je de wapenfabrikant. En dan worden er wapens ook gemaakt voor boeddhisten of voor joden in de vorm van een kandelaar. Maar of dan heb je een machine die seksueel bevredigd.
Juist, die zal ik niet snel meer vergeten. Nou ja. En dus machine die klaarkomt ook.
Ja. Ja, en een machine babybaard.
Ja.
En of dan bijvoorbeeld ook een van die figuren, die heeft dan volgens mij is een speelgoedfabriek, maar dat gaat dan ook over indoctrinatie. En dat kinderen van jongs af aan aangeleerd wordt om alle Peruanen te haten, zodat zodra ze dan de leeftijd hebben om in het leger te kunnen gaan, dat ze makkelijk kunnen afknallen. En nou ja, zo gaat het maar door. En dan heb je Exxon, die het hoofd van politie en een beetje Mad Max-achtig figuur. Nog voordat Mad Max gemaakt was.
Ja, zwaar.
En de doodskisten gemaakt door de architect. En nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ze moeten uiteindelijk dus onder meer hun geld en hun zelfbeeld verbranden en dan, zodra ze die tocht gaan ondernemen, onderweg ook zich nog ontdoen van allerlei andere dingen om dus uiteindelijk die status te bereiken of die verlichting. Nou, zoiets. Het is...
Ja, het is echt een product van zijn tijd. En de gekkigheid is ook wel gekleurd door de 70s. Het is achterhaalde gekkigheid in die zin. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ja, het is niet van deze tijd, nee.
Nee, het is geen Holy Motors. Daar moest ik nog even aan denken. Wat is nou een geschifte film die ook de kijker overrompelt met gekke scènes en waar het moeilijk is om een houvast te hebben. Maar bij Holy Motors, nou, wat ik eerder aangaf, dat is bij David Lynch of nou, er zijn genoeg andere werken waarin je toch nog iets... Ja, ik moet toch mezelf de vraag kunnen stellen, wat heb ik gezien, en daar een enigszins bevredigend antwoord op geven. Dit neigt er wel naar het vervelende. Als curioze moet je hem wel een keer gezien hebben. Het heeft een cultstatus. Ik heb begrepen, ik las zelfs dat Kanye West een groot Jodorowsky-fan is.
Oh, dat verbaast me niks.
Jodorowsky, die vertelde een keer tijdens een Q&A... Ja, ik werd gebeld door... Yes, I didn't know him. Kanye West was a rapper. He was a rapper or something. En hij wilde per se Jodorowsky zien. En dan hij kan geweldig vertellen, Jodorowsky. Het doet me een beetje denken aan Paul Verhoeven, ook met zijn steenkolen Engels. Eigenlijk vind ik dat dan misschien leuker om naar te kijken dan naar zijn films. Het is wel puur cinema. Ja. Eerlijk is eerlijk, daar kan je niet omheen. Het is puur beeldtaal. En de man heeft echt het oog voor beeldcompositie en waar hij de camera moet plaatsen en hoe hij hem moet bewegen.
En dan af en toe de beelden letterlijk rondtollen.
Ja, het is echt wel in dat opzicht een visueel festijn. Maar het is mij echt toch te veel een ratje toe of zo. En daar knap ik dan toch op af. Misschien moet ik hem toch nog een keer een andere kans geven. Maar dan ga ik wel een enorme zooi paddenstoel in de achtergrond.
Ja, of inderdaad dat je daarvoor de bui maakt van ik weet nu wat ik ga zien. Want
nou, met champignons maak je wel de bui. Ja,
dat is ook wel weer zo. Maar er gebeurt inderdaad zoveel achterlijks in beeld dat ik daarom hem ook, niet heel snel inderdaad. Ik moet er ook maar net de bui voor hebben, maar hem wel weer eens gaan aanzetten van, oh ja, dat, oh en dat. En daarnaast is het, kijk, als geheel en met de boodschappen die hij erin heeft zitten, of die daarmee ook voldoende bij mij binnenkomt, daar twijfel ik nog steeds over. Maar het is wel een film, ja, die ik dus weer aan zou zetten voor het filmische feestje en het een van de meest gestoorde filmische werken die ik ooit zag.
We have an electronic computer programmed with the politics of the government. The government is our client. We feed the computer data on coming wars and revolutions. It tells us what kind of toys to produce to condition children from birth. For example, if the government calculates that it will be necessary to wage war against Peru, our machine studies the Peruvians and tells us what to do. We manufacture hyper-sexed brown native vampires who can only be destroyed by a cross the color of white skin. We create a laxative that induces vomiting. We name it after the capital of Peru and tint it with the color of the natives.
Wij delen zo met jou onze meest bijzondere bioscoopervaringen. Ja, wat als we de Holy Mountain in de bioscoop hadden gezien? Misschien dat ik hem dan wel meer had gewaardeerd. Nu is het toch ook wel een merkwaardige reliquie uit de ver vervlogen tijden of zo. Hoe dan ook, de top 5 dus straks. Even een overgangetje. De muziek van The Holy Mountain werd ook al deels gecomponeerd door Jodorowsky, die de film bedacht en regisseerde. En hij speelt een rol. Volgens mij speelt hij zelfs meerdere rollen. Ook zijn vrouw doet eraan mee en zijn neefjes en nichtjes. En ja, we hebben het trouwens nog niet eens gehad over, dat had ik ook nog gelezen, dat hij zijn cast ook bij hem thuis uitnodigde. En dat ze een soort commune vormden voordat ze begonnen met filmen. Dus dude, echt. Maar goed, hij moest dus ook de muziek zelf nog even componeren. En nou ja, dat past eigenlijk wel perfect bij deze beeldenbrei. Blijf luisteren.
Nog even één dingetje, daar hebben we het eigenlijk niet eens meer over gehad. Dat er is een documentaire die bestaat, Jodorowsky's Dune. Want Alejandro Jodorowsky zou in eerste instantie dus een verfilming van Dune gaan doen. Die, nou, een soortgelijke regisseur David Lynch uiteindelijk dan gedaan heeft.
Ja, en wat wil het toeval? Of toeval, nou ja, we bespreken hem nu. En Jodorowsky's Dune is er nooit gekomen. Door allerlei redenen. Daar moet je die documentaire voor zien. Die hebben we ook besproken. En kun je terugvinden op bijvoorbeeld movieinsiders.nl. In de searchbalk even Dune invoeren. Maar we krijgen wel degelijk een Dune. Eind dit jaar in de bioscoop van regisseur van Arrival onder meer. Denis Villeneuve. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Mooi bruggetje naar de top 5 bioscoop beleven. Bijzondere bioscoop ervaringen hebben we hem omgedoopt. Wij hebben ook op Twitter de vraag losgelaten. We zullen zo wat reacties voorlezen. Daar kwamen prachtige antwoorden naar voren. Ja, wanneer is een bioscoopbelevenis bijzonder? Ja, ik moest toch veel teruggaan naar mijn jeugd. En het is niet vaak de kwaliteit van de film. Zozeer maar als, ja, als wel de omstandigheden. Dat wordt zo wel duidelijk. Hoe heb jij deze top 5 aangepakt?
Ja, dat had ik ook. Zo van als je, nou ja, ik zal even geen voorbeeld noemen, maar dat voor het eerst dan meemaakt op jonge leeftijd, dan blijft dat je het meeste bij. Of heeft dat het meeste indruk op je gemaakt. Hoewel je misschien die dingen later nog wel vaker hebt meegemaakt. Maar het is natuurlijk dan toen je nog jong was. En ik zat trouwens ook daarom met rangschikken van deze top 5. Ik ga er maar gewoon in chronologische volgorde doorheen.
Want ja.
Ik vind het ook heel lastig om te zeggen zo van ja, dat vond ik dan meer bijzonder als bioscoopervaring dan. Maar dus,
nou, ik heb gewoon wel één duidelijke nummer 1.
Okay.
Dat wel. De rest is een beetje dan willekeur. Maar begin jij. Je nummer 5. Ik ben zo benieuwd.
Mijn nummer 5. Ja, ik ben als kind ook echt wel naar de bioscoop geweest. Misschien niet zo heel vaak als ik dat op latere leeftijd gedaan heb. Maar ik ben uiteraard wel eens naar E.T. geweest of zo. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik voor het eerst zonder mijn ouders of zonder ouderlijke begeleiding gingen we naar de bioscoop. Het was een verjaardagsfeestje. Nou, en De titel was Ghostbusters 2.
Oh.
Dat is in 1989 was dat. En toen heb ik zitten kijken naar de release datum hier in Nederland. En dat was 15 december 1989. Kwam Ghostbusters 2 hier in Nederland in de bioscoop uit. En toen zat ik van, oké. Nou, dan zou het niet een verjaardagsfeestje van mij geweest kunnen zijn. Want ik ben een maand daarvoor jarig. Dus het moet een verjaardagsfeestje van een vriendje van me dan geweest zijn. Maar nou, dat je voor het eerst met een groepje vriendjes... Oké, je wordt wel door de ouders...
Je wordt afgezet voor de deur.
Word je opgehaald. Gedropt bij de bioscoop.
Geloosd.
Maar dat daardoor die film een soort... En je bent ook op een leeftijd dat je dat soort films dan leuk vindt natuurlijk. Dat 1 en 1 is 2. Maar dan had het een soort extra impact. Dat je dus voor het eerst met je vriendjes zonder ouders erbij... zo'n film in de bioscoop dan beleeft. En daardoor heeft dat een soort extra... plekje in mijn hart altijd gehouden als... ik heb altijd wel een zwak gehad... ook wel voor Ghostbusters 2... Hè, met al dat slijm... en zeker dan die finale als ze met het met dat vrijheidsbeeld gaan wandelen. Maar ja, dat was toen... extra kicken... doordat je dat eens een keertje... zonder ouders... erbij in de bioscoop meemaakte.
Ja, en dan ben je ook nog jong... en dan gaat het ook om... Nou ja, het gegeven dat je stoer voor het eerst zonder ouders naar de bioscoop gaat met je vrienden. En dan heb je eigenlijk van tevoren al besloten, we gaan deze film hoe dan ook goed vinden. Je bent nog redelijk kritiekloos. Ik zag ook films in dat tijdperk. Ik heb Nightmare on Elm Street deel 6 geloof ik gezien. En het is echt een snertfilm. Maar wel 6 is toch wel aardig geloof ik. Maar dat is 7. Nieuwe Nightmare, die is wel aardig. Maar 6, Freddy's Dead, The Final Nightmare. Jezus, ik weet het gewoon nog. Je besluit gewoon van tevoren, dit ga ik gewoon goed vinden. Want ik ga daar gewoon heen, van mijn eigen zakgeld.
Ja, en retrospectief, de films die je toen zag en daar enthousiast over was. Maar ja, je bent inderdaad nog jong en je bent films nog aan het ontdekken. En dan, ik kan me, volgens mij is die van hetzelfde jaar ook herinneren dat... die zag ik dan nog wel met mijn ouders erbij. Maar dat vond ik toen ook heerlijk. Honey, I Shrunk the Kids in de bios, weet je, dat soort dingen.
Oh, dan durf ik er ook nog wel eentje te noemen. Kindergarten Cop.
Oh, ja.
Dat vond ik heel gaaf, omdat hij voor 12 jaar een ouder was. En dat vond ik... dat vond ik gaaf. Want daar zal dan wel iets gebeuren in die film dat dan spannend is. Omdat het 12 jaar een ouder is. En niet voor alle leeftijden. Dus daar was ik dan op gefixeerd. Nou, ik geloof dat er 1 of 2 keer wordt geschoten in Kindergarten Cop. Dat was het wel zo'n beetje. Volgens mij zou die nu de leeftijdskeuring alle leeftijden krijgen, volgens mij. Maar mijn nummer 5. Ik ga naar het fenomeen de openluchtbioscoop. Daar heb ik wel een paar hele mooie ervaringen op gedaan. Pik er even 2 uit. Ik zag Mars Attacks op Spuiplein in Den Haag. En de sfeer daar. Iedereen nam tuinstoeltjes mee of een kussentje. En je hebt daar die trap, of je had daar die trap. Ze zijn daar dat spuiforum aan het bouwen, als dat nog steeds plaatsvindt trouwens. Ik woon tegenwoordig in Rotterdam. Ik ben er al een tijdje niet voorbij gefietst. En alle bioscopen zijn dicht. Dus wat heb ik er nog te zoeken? Maar die sfeer. En het was nog een beetje broeierige avond. Mensen hadden biertjes meegenomen. Er waren theelichtjes. Mensen die vergaten om drinken mee te nemen of wat te eten. Nou, dat werd er gewoon uitgedeeld. En Mars Attacks is daar de perfecte film voor. Omdat het pure kolder is. Ik heb sowieso een enorme zwak voor Mars Attacks van Tim Burton. Heerlijke pulp en de pulp omarmend. Maar ik heb ook wel een nogal solistische romantische ervaring meegemaakt. Ik had een vriendinnetje en ik was duidelijk veel meer verliefd op haar dan zij op mij. Het is eigenlijk, ze had gewoon achteraf gezien totaal geen interesse in mij. Maar
in die film?
Die film vond ze heel mooi. Het was Romeo plus Juliet van Baz Luhrmann. Overigens, dat is nog steeds wel echt een gave film met Leonardo DiCaprio en Claire Danes. Maar ja, het is Romeo en Juliet. Sowieso een romantisch verhaal. En de muziek is mooi. En de acteurs zijn mooi. En zij zat naast me. En ze rook lekker. En ze was echt heel mooi. Ik vond het ook heel knap. En ik was helemaal trots op mezelf dat ik dan een vriendinnetje had die zo knap was. En hoe kan dat dan? Want zo lekker ben ik toch zelf niet.
Je bent heerlijk, jongen.
Ja, oh, wat fijn dat je dat nog even zegt, John. Uiteindelijk ben ik een dag daarna, was ook nog heel mooi, zijn we naar het strand gegaan. En daar gingen we met z'n tweeën heel romantisch, vond ik, zwemmen in de zee. En toen gingen we terug. En toen had ik mijn fietssleuteltje van het slot waarmee ik onze fietsen aan elkaar vast had gezet. Die had ik nog in mijn zwembroek zitten. Dus die dobbelt nog steeds ergens in de Noordzee rond. En ik kon daarom lachen van, nou, wat een blooper, weet je. Maar zij vond dat echt oprecht heel vervelend. Ik dacht, nou, als je daar de humor niet van in kan zien, rot dan maar op. Toen maakte ze het uit. Maar hey, ik heb er een mooie Romeo en Juliet ervaring aan overgehouden.
Mijn nummer 4 is een stuk minder leuke bioscoopervaring. Of een wat meer serieuze bioscoopervaring. Schindler's List, de film uit 1993. Die ik zag toen ik nog thuis woonde met mijn ouders. Want mijn broertje was er niet bij, omdat die nog niet oud genoeg was. Net niet oud genoeg, want die film was vanzelfsprekend wel voor 12 jaar en ouder. En ik heb het sindsdien nog wel geregeld meegemaakt. Zoals in het filmhuis gebeurt het wel wat vaker. Maar dan gaat de verlichting ook pas na een minuut voor het einde. Althans bij ons in Filmhuis Den Haag. Een minuut voor het einde van de aftiteling gaat het licht pas aan. Maar ik heb het nooit meer zo intens meegemaakt als toen bij Schindler's List. Dat gewoon de hele zaal muisstil de hele aftiteling bleef zitten. En dat je om je heen ook wat gesnotter hoorde. Want daar zaten, het was in 93, toen was dat iets meer dat het nog kon. Er zaten ook duidelijk mensen in de zaal die de Tweede Wereldoorlog ook hadden meegemaakt. Dus dat maakte toen destijds, dus in 1993 was ik 13, 14, een dusdanige indruk op mij. Niet alleen om Schindler's List. Zo'n soort film was ook voor het eerst dat ik zo'n soort film in de bioscoop zag. Maar dat die film dus dusdanige indruk ook op die hele zaal maakte. Dat men echt gewoon tot de allerlaatste tekst in beeld verdwenen was. Bleef men gewoon muisstil zitten. En droop daarna een beetje zo die zaal uit. Ook nog steeds stil. De discussies ontstonden waarschijnlijk later in de auto pas of thuis.
Zag je hem alleen?
Nee, met mijn ouders dus.
Ik heb het met mijn moeder gehad bij Heavenly Creatures. Iedereen voelde zich verslagen naar die film. Dus niet het acteerdebuut van Kate Winslet, maar wel een van haar eerste rollen. Dat kan me ook wel. Ik heb Schindler's List nooit in de bioscoop gezien. Op videoband in mijn eentje.
Ja, dan komt hij ook zeker binnen.
Kwam ook wel binnen. Ik kwam echt huilend naar beneden. En wat is er met jou aan de hand, Guido? Ik heb Schindler's List gezien. Ja. Mijn nummer 4. Ja, dat zijn de ervaringen die ik had op het IFFR, het filmfestival van Rotterdam. Omdat ik ging daar in het verleden heel veel heen en toen waren er ook nog veel regisseurs aanwezig voor Q&A's. Ja, dat was gaaf, weet je. Ik zag Memento daar met Christopher Nolan. Nou, die gaat nu echt niet meer naar Rotterdam komen. Maar dat je het gevoel hebt, dit is een slimme film, een intelligente film. Het is misschien geen meesterwerk, maar in deze filmmaker zit wel een talent verscholen. Die moeten we in de gaten gaan houden. En dat was ook memorabel, omdat ik was met twee vrienden en die waren hem vlak voor de aftiteling waren ze hem al gepeerd, want ze vonden het helemaal niks. En ik dacht van, hoe kan dat nou? Het is toch een bijzondere film? Nou ja, maakt niet uit. Maar ik bleef dus ook nog, dat vonden ze heel vervelend, ik bleef ook nog de hele tijd zitten voor die Q&A, want ik vond hem wel heel interessant. En ja, daar stond dan Christopher Nolan, die een jaar eerder of een paar jaar eerder Following daar ook had gepresenteerd. Nou, inmiddels is hij natuurlijk de man achter The Dark Knight en Inception en ga zo maar door. Maar de meest achterlijke ervaring, denk ik, je hebt die filmmaker Miike Takashi. En die maakt echt achterlijke films. Wij hebben wel eens wat titels hier in de podcast revue laten passeren. Ichi the Killer is een beruchte bloederige film. Een van de bloederigste ooit gemaakt. Een sadistische film. Hij heeft ook films gemaakt met necrofilie. En vrouwen met overvloedige moedermelk. En het is echt bizar. En er is een film. Ik weet ook niet meer hoe die heet. Daar zou ik heel goed moeten nadenken. Maar ik wist toen al wie hij was, Miike Takashi. Ik ging naar zijn nieuwe film toe, hij was even ranzig. En Miike Takashi zat voor me in de zaal. Dus dan kijk je en dan zit er een scène in van een man die bedrijft seks met een vrouw en die gaat dood en dan vindt rigor mortis plaats. Het is echt absurd en macaber en dat wordt dan ook nog eens in beeld gebracht met als de bedoeling dat we erom moeten lachen. En dan zit die man voor je, weet je? En dan als je in de bioscoopstoel zit, dan zie je nog zo'n klein bolletje van het hoofd, de achterkant van het hoofd van degene die voor je zit. En toen dacht hij de hele tijd, dat komt uit dat brein gezet. Uit dat brein. En dat brein dat ik bijna, als ik mijn arm uitstrek, kan aanraken. De zieke geest, Mieke Takashi. Mijn nummer 4, ja, ik heb het een beetje de IFFR-belevingen genoemd. Michael Haneke, die een keer aanwezig was voor, ik geloof, Caché. Maar ja, de Mieke Takashi die voor je zit, ja, dat vergeet je nooit meer.
Oké, voor mijn nummer 3. Ja, tijdens mijn puberteit was het dan zo dat er op vrijdagmiddag, nou zeg rond een uur of 3 of 4 of zo, werden er films vertoond in Gouda, waar ik toen nog woonde, in het bioscoopje. En dat was dan voor een vriendenprijsje. Dat was het goedkope matinee. En ik heb er volgens mij, nou, niet iedere week, maar ik spijbelde er wel voor van school. Dus ik sloeg even een paar lesjes op school over en dan ging ik lekker goedkoop daar naar de bioscoop. En toen deed zich een keer de situatie voor dat ik de enige bezoeker, nou, sowieso was het nooit druk, maar dat ik echt de enige was. En toen was het ook nog eens zo, dat was sowieso een bijzonder bioscoopje, want de grootste zaal was het zo, daar hadden ze, ja, een soort van die tafeltjes aan de stoelen voor je, met niet heel erg verlichte, maar lampjes, en dan met een belletje, en dan kon je ook tijdens de film kon je eten en drinken bestellen, en er mocht nog gerookt worden in die zaal.
Wauw!
Maar dat was toen destijds dus alleen in die zaal. En toen was het zo dat ik net voor de trailers waren bezig. En ik constateer, hey, ik ben de enige in de zaal. Toen ben ik naar buiten gelopen, naar zo'n medewerker van het bioscoopje daar. En toen vroeg ik van, ja, ik ben toch de enige. Mag ik nu ook even in deze zaal roken? Oh ja, en toen kwam hij nog heel vriendelijk met een asbakje aanzetten. Dus ik kon ook gewoon roken en een biertje erbij. Maar het bijzondere was, dat was de eerste keer dat ik dus in mijn eentje in een bioscoopzaal zat. En de film was A Time to Kill. Die van Joel Schumacher, dus die is uit 1996, met in de hoofdrol, nou, Matthew McConaughey, een beetje in het begin van zijn carrière, en Sandra Bullock zat erin. En dan gaat het over Samuel L. Jackson, die vermoordt een paar rednecks die zijn dochtertje gruwelijk verkracht hebben. En nou ja,
het komt uit het tijdperk met al die John Grisham-verfilmingen.
Ja, het is een John Grisham.
Ja, de Rainmaker had je toen ook. En ja, nog de Client, de Pelican Brief.
En toen was het dus het zo dat ik alleen, dat was sowieso, maak je dat voor het eerst mee. Hey, ik heb die zaal voor mij alleen. Maar mede daardoor, want zo'n briljante film is het niet. Hij is best wel oké. Ja, maar kwam dat einde binnen. Ik zat de pot te janken.
Nee,
maar,
joh.
Ja, serieus.
Bij A Time to Kill.
Bij A Time to Kill, ja. Er zit ook wel een beetje zo'n tearjerk einde zit eraan. Ja, dan zit je heel stoer in je eentje. Hey, cool, zaal voor jezelf alleen. En ik kwam huilend die zaal uitlopen.
Mijn nummer 3. The Night of Terror.
Oh ja, ben ik ook wel eens mee geweest.
Ja, dat bestaat niet meer. En ik vraag me af of zoiets, ja, nog kan plaatsvinden. Want, nou, ik zal het even uitleggen. Het is een horror nachtmarathon. Dus je begint rond een uurtje of 12 s'nachts. En dan zie je 4 of 5... vaak hele vervelende horrorfilms ook een beetje. Nou, ik heb er wel een paar aardige gezien.
Ja, dat soort bestaan nog wel met de Halloween-nacht. Dus
ja,
het principe bestaat. Maar dat wat jij, dat,
ja, dat was bijzonder. Ja. Omdat je dan met een hele volle zaal, Night of Terror had ook gewoon als traditie dat je zo hard mogelijk schreeuwde tijdens de film naar het doek toe. Dus nou, dat ging er echt hard aan toe.
Had je maar moeten neuken.
Had je maar moeten neuken. Hoer werd er constant. Hoer en homo werd geroepen. En daar was ik niet op voorbereid ook. Dat zou trouwens nu echt niet meer kunnen.
Nee, ik denk dat ze er daarom waarschijnlijk ook mee gestopt zijn. Of ja, nou,
ik weet niet of er incidenten waren waardoor het uit de hand liep. Maar het waren meestal onschuldige mensen. Ja. Het was, maar ja, ook in het post-MeToo-tijdperk. Dat kan natuurlijk echt niet meer. Wat ik wel heel grappig vond is, hoe langer de nacht duurt, hoe moeier iedereen wordt. Dus op een gegeven moment bij film 3 en 4 hoorde je nog hoer. Of een hele verdwaalde, had je maar moeten neuken. Ja, dan en dan had je daarna nog een hele film om uit te zitten. Ik heb dan wel die Dawn of the Dead remake gezien, geloof ik. Die was wel gaaf. Ja. Maar ja, dat is een bioscoopervaring. Die vergeet je, vergeet je nooit meer.
Ja, het is goed dat jij hem noemt. Want ja, inderdaad, ik ben er ook één keer bij geweest. En ja, dat vergeet je inderdaad nooit meer. Maar was me voor het maken van deze top 5 op de een of andere manier niet naar binnen geschoten. Raar. Hoe kwam dat nou? Mijn nummer 2 is wel gerelateerd aan dit. Horror in de bios. Nou ja, voor de vaste luisteraars, die weten het al licht. Voor de mensen die deze podcast nog niet zo vaak gehoord hebben. Mijn probleem, als ik het zo zou moeten noemen met horror, is ik vind horror niet eng. Dus dan moet het voor mij of psychologische horror zijn, of dusdanig goed gemaakt, of juist zo smerig mogelijk. Daar ben ik dan wel van. Maar ik heb, het zijn twee, ik noem even twee titels, maar twee bijzondere ervaringen van mij met horror in de bios. Sowieso was het gaaf om die in de bioscoop te zien. De Blair Witch Project. Om die hele aanloop er naartoe. Iedereen had het erover. Maar ik ging met inmiddels alweer lang mijn ex. Die relatie was nog vrij pril. We hadden net pas wat met elkaar. Ik ging met haar naar de Blair Witch Project. En tijdens de film was het al duidelijk aan haar te merken. En naderhand was ze echt boos op mij. Hoe haal je het in je hoofd om mij naar zo'n film mee te nemen?
Oh, echt?
En ik ben op dat moment ook in de verdediging geschoten. Zo van, ja, hallo, je weet toch wel naar wat voor film. Je wist toch wel dat dit geen romantische comedy was. En daar is ze echt, bij wijze van nog jarenlang op mij kwaad geweest. Omdat zij blijkbaar, dat wist ik op dat moment dus ook nog niet, omdat zij dat ook nog niet had aangegeven, totaal niet tegen horror kon. En dan gaat ze wel gezellig mee naar de... Dus ja, het was een soort van... er is nooit echt ruzie over geweest. Maar dat was van mijn kant uit zo van... Ja, hallo. Je hebt toch wel een beetje een idee naar wat voor film je gaat. En zij van...
Je verdedigen voor een film?
Ja, dat vond ik ook. Dus dat was wel... die zat echt doodsangsten naast mij uit te staan. En dat was ze naderhand mij niet dankbaar voor. Dus dat zorgde voor een soort extra belevenis bij de Blair Witch Project. En ik heb één keer, voor zover ik me kan herinneren, zelf echt meegemaakt dat ik, maar wel echt met koude rillingen in de bioscoop naar een horrorfilm zat te kijken. Ook doordat de zaal was vrijwel leeg, maar vooral de film The Descent, die film uit 2005. Dat groepje vrouwen gaat spelonken en daar wat creaturen tegenkomt. Maar dat was echt het enige voorbeeld wat ik me kan herinneren in ieder geval, dat ik bij een horrorfilm echt een beetje met het klamme zweet in de bioscoopzaal zat. The Descent. Als je de film gezien hebt, dan weet je waarom. En als je hem nog niet gezien hebt, waag je er een keertje aan.
Ik ga voor mijn nummer 2 naar de eerste volwassen film die ik me kan herinneren, die ik dan zag in de bioscoop. Dus mijn jongste bioscoopervaring. En dan niet een Disney tekenfilm. Want dat kan me ook nog wel herinneren. Een van de eerste bioscoopfilms die ik überhaupt zag was De Speurneuzen. De Disney classic met Radboud Ratatouille. Dat vond ik toen een fantastische bijnaam. Of een naam voor de bad guy. Maar dit was... Ik ging voor het eerst naar een volwassen film. Geen horrorfilm. Het was een avonturenfilm. En dat was echt op aanraden van mijn moeder, kan ik me herinneren. Die echt zei van dit ga jij gaaf vinden. Dat weet ik 100% zeker. Want er waren namelijk al 2 delen van verschenen. Het betreft namelijk Indiana Jones en The Last Crusade. En dat is de derde. Dus je had Raiders of the Lost Ark en The Temple of Doom. En dit was deel 3. En ik had er niet eens zo heel veel zin in. Ik wilde liever een tekenfilm zien, denk ik, of zo. Of juist een horrorfilm. Ik dacht van, wat moet ik... Maar ik nog smaak.
Je noemt het echt als serieuze... Dus ik verwachtte iets à la mijn ervaring met Schindler's List.
Nee, dit was geen tekenfilm, geen jeugdfilm. Moet ik het dan zeggen. En ja, The Last Crusade. Ik heb hem inmiddels nog 10 keer meer gezien. En ik zag hem vrij recent nog. En daarom haal ik hem ook even aan. Misschien een gewaagde stelling. Maar The Last Crusade doet niet heel veel onder voor Raiders of the Lost Ark. Het is echt nagenoeg perfecte avonturenfilm.
Maar ik kan hem toch ook weer eens aanzetten.
Leuk om die eens terug te spoelen en te bespreken. Van de eerste seconde waarin je de jonge Indy ziet. Gespeeld door River Phoenix. En die fantastische treinscène. Tot de 1-2'tjes tussen Harrison Ford en Sean Connery. Geweldige finale met die het drinken van de Heilige Graal. De humor. Het is ook de leukste Indiana Jones. Er zit eigenlijk... Ja, hij doet niet onder voor Raiders. Dat is eigenlijk mijn stelling. Kom maar op met die boze mails.
Dan mijn nummer 1. Zoals ik dus eerder aangaf, ja, in chronologische volgorde. Dus nou, ik ben inmiddels wel al in deze eeuw beland. En nou ja, het is ook zo dat een aantal titels ook al genoemd werden op Twitter. Dus die wou ik dan zelf niet voor gaan. Maar sowieso van de laatste jaren, wat we dus ook al aangaven, is dat je ja, bepaalde bioscoopervaringen al eens eerder hebt meegemaakt. Die maak je dan op latere leeftijd nog wel een keer mee. Maar dan maakt dat niet meer zo'n indruk op je. En de belevenis met een zaal. Of, nou, ik vond het gewoon leuk om voor mijn nummer 1 ook even te graven in wat wij twee samen als toen nog niet movie insiders zagen. Een aantal voorbeelden zijn echt al wel eens een keer de revue gepasseerd in deze podcast. Nou, toen kenden we elkaar nog niet eens zo heel lang. Maar dat wij samen Prinses Mononoke van Hayao Miyazaki zagen in
stond
het
op mijn shortlist.
Filmhuis.
Ja.
Bridge to Terabithia, dat wij inderdaad als, nou, inmiddels wel twee volwassen kerels als enige zaten te snotteren in een zaal vol met kinderen. En zo hebben we ook nog wel eens een keertje eens wat klassiekers samen gezien. Ik kan me herinneren dat we ontzettend hard hebben gelachen toen we een keer samen The Great Dictator van Chaplin in Pathé Scheveningen was dat. En zo kom ik uit bij mijn nummer 1 voor het eerst. Met jou samen was dat Marketa Lazarova in het Filmhuis Den Haag. Dat was tijdens een speciaal programma wat ze hadden. Dat heette het Praagse Lente. Het was, ik heb het opgezocht. Het was in 2008. Dus net in, of net voor, of tijdens de begindagen van deze podcast. En daarin werden dus ook wat films, Tsjechische films, dan vertoond. Kluisfilms noemden ze dat. Die tijdens het regime destijds niet vertoond mochten worden. En daardoor pas veel later. Maar zo werd dus ook Marketa Lazarova in. Het was niet echt gerelateerd aan dat. Maar het was gewoon. Het enige wat ik er op dat moment ook van wist. Was dat die te boek stond als. En ook was uitgeroepen tot de beste Tsjechische film ooit gemaakt. En dat was ook nog in de tijd, dat heb ik de laatste jaren bijna niet meer, of zelden meer, dat ik blanco, of bijna blanco, een film instap. Dat ik er van tevoren nog niet zo heel veel over weet, of nog niet zozeer een idee heb wat ik ga zien. Dat was daar nog wel grotendeels aan de orde. En dat je dan zo'n film echt nog ontdekt. Kijk, jij zou het bij een filmfestival Rotterdam of een ander filmfestival nog wel, dat je gewoon op de Bonnefoy, ik loop gewoon een film binnen en we zien wel, zou je dat nog wel mee kunnen maken. Maar ik heb de tegenwoordig, eigenlijk van tevoren weet ik zo goed als ik ga dat kijken. En met Marketa Lazarova, het was, nou, ik had wel daarvoor een Andrei Rublev van Tarkovsky wel eens gezien. Dus nou, daar kan je het een beetje mee vergelijken. Maar dat ja, was echt zo'n unieke ervaring dat je dat ook, zo'n klassieker, dan op het grote scherm ziet en je ontdekt hem. En direct word je er door gegrepen. En inmiddels, nou wat is het, dik 10 jaar later heb ik hem nog een keer, volgens mij hebben we hem samen nog een keer.
Volgens mij hebben we hem inderdaad met z'n tweeën nog een keer zitten kijken.
Hij is later daadwerkelijk uitgebracht. Heeft hij een release hier in Nederland gekregen. Toen de film inmiddels gerestaureerd was en met Nederlandse ondertitels. Maar ik heb die film nu een keer of 5 gezien. Het is dus mijn nummer 2 aller tijden geworden. Maar dat was wel echt ja, bijzonder om die voor het eerst ja, te ontdekken in een filmhuis. Marketa Lazarova uit 1967 is die.
Ja, mooi. Echt magische ervaring. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ja, het mooiste is een film ontdekken en er zo weinig mogelijk over weten. Of gewoon vaag iets. En dan, het is ook nog steeds nauwelijks te vergelijken met andere films. Nou ja, de films van Tarkovsky inderdaad, die schieten je dan wel te binnen. Maar ja, gaat dat zien. Marketa Lazarova. En als die draait in de bioscoop, moeten we eigenlijk gewoon weer gaan.
Ja, net als met Mad Max Fury Road. Als die draait, gewoon gaan. Marketa Lazarova, als je de kans hebt om hem op een groot doek te zien, laat die kans niet liggen.
Mijn nummer 1 is een inkoppertje, maar het is wel overduidelijk mijn nummer 1. Want ik ben zelden zo. Ik ben zelden
in
zo.
In de ban geweest?
In de ban geweest ja, van
ja.
De ring.
Ja, het, ja, was het bij is mij. Een, ik had hem staan.
The Lord of the Rings. Ja, het moet wel, want. Ja, jeetje, het begon eigenlijk al een jaar voordat The Fellowship of the Ring, de eerste film, werd uitgebracht. Ik wist dat er een serieuze Lord of the Rings verfilming werd gemaakt. door Peter Jackson, die ik kende van, nou, Heavenly Creatures eerder genoemd.
En Braindead.
Ook van Braindead, de achterlijke horrorfilm en Bad Taste. Dus ik dacht, nou, laat ik dan nu ook maar eens dat boek lezen. Wat heb ik gedaan? En ik heb ook The Hobbit gelezen. En ik heb een groot deel van dat boek ook voorgelezen in de Nederlandse vertaling aan mijn broertje. En online had je theonering.net. Dat was dan een website waar dan de eerste foto's verschenen op de set. En dat je op een gegeven moment, ja, je ging je een voorstelling van die film maken die je nog niet had gezien. Op basis van dat boek, dat magische boek. Hoe gaan ze Moria verfilmen? Hoe ga je de Balrog visualiseren? Hoe doe je dat? Iets wat in het boek beschreven wordt als schaduw en vuur. En nou ja, en de snippertjes van de soundtrack, de score van Howard Shore, kwamen voor het eerst naar buiten. En ik kan me herinneren dat ik die de hele dag heb aangeklikt. Dat waren echt van die 30 seconden samples. En toen dacht ik al gelijk van, oh, dit is perfect. Zelden zo nerveus geweest voor een bioscoopbezoek. Ik kon bijna niet slapen de nacht ervoor. Dit moest geweldig zijn, maar het kon bijna niet. En ik had ook het idee, shit, vrij uniek toen. De drie films zijn alle drie achter elkaar opgenomen. Dus als de eerste klote is, dan kunnen deel 2 en 3, oftewel The Two Towers en The Return of the King, niet veel beter zijn. Maar ja, jeetje, met angst en beven die zouden van, nou, nu gaat het gebeuren. Zo lang gewacht, de anticipatie was enorm. En het was fantastisch. Het was een weergala. Het was een schot in de roos. En dat je gewoon bijna huilend de bioscoop uitkomt van, wow, they fucking did it. Met dan gelijk ook het gevoel van, ah, oh, The Two Towers en The Return of the King.
En dan moet ik weer een jaar wachten.
En dan moet ik een heel jaar wachten. En ik heb alle drie de films zeker 4-5 keer in de bioscoop gezien.
Ik heb trouwens, ja, dat was The Fellowship of the Ring. Ik had hem toen tijdens de reguliere release 3 keer gezien. En daarmee evenaarde ik mijn record van, nou, Titanic bijvoorbeeld. Die had ik ook 3 keer in. En toen kwam die, voordat The Two Towers in première ging, deden ze Fellowship nog een keertje, een week of 2 of iets, op herhaling. En toen was het echt zo, oké, nu ga ik mijn bioscooprecord breken. Dus het is nu nog steeds de film die ik het meeste aantal keer in de bioscoop heb gezien, The Fellowship of the Ring, 4 keer. En het was ook in mijn geval dan wel, ja, ik was inderdaad ook wel op de hoogte van wat er stond te gebeuren en wat er in de lucht hing. Ik had het boek dan niet gelezen, dus voor mij was het toch een soort van bijzondere ervaring dat ik tijdens de Fellowship of the Ring of naderhand liep, volgens mij naar jou toe zelfs, van, nee, Gandalf, nee, die is niet dood. Dat kan niet. En dat jij hebt het nooit
pokerface.
Nooit verklapt. En dat ik tijdens de Two Towers en Gandalf the White verschijnt en dat is zo van, ja, zie je, ik wist het wel.
Ja, en dat is ook zo'n mooie scène dat hij achter.
Ja, want toen had ik het boek nog steeds niet gelezen. Inmiddels wel een keer.
Ja, ja. Ja, het gewoon ook elk jaar weer uitkijken naar het volgende deel. Ik heb die 3 jaar in een soort van roes geleefd. Je ademde Lord of the Rings. Het zijn ook de enige films die ik ken waar ik bijna elke seconde kan dromen. Dat ik precies in elke hoek van het beeld weet wat er gebeurt. Inclusief de foutjes overigens, de continuïteitsfoutjes en zo. Ja, Lord of the Rings. Ik ben zelden zo opgegaan. Niet alleen in een film, maar ook een filmbelevenis en een bioscoopervaring. En het er naartoe leven en het nog een keer willen beleven. Ja, dat kreeg bij mij eigenlijk alleen de Lord of the Rings zo fantastisch voor elkaar.
Voordat wij zo de Twitter-reacties voorlezen, nog even kort, nou, gewoon even iets van de laatste jaren, waar ik zelf, nou ja, bijna stuiterend van enthousiasme in mijn stoel had ik bij La La Land. Gewoon het filmische plezier. En bij Mad Max Fury Road ook gewoon, volgens mij de Chrome Edition die wij toen samen zagen, dat we bijna zaten te stuiteren in onze stoel van plezier. Ik vond het meemaken van Roma, de vertoning in het filmhuis, toen die draaide, ook door het bijzondere geluid wat de film heeft, hoe je dat in de zaal, in de volle zaal gewoon, dat meemaakte. En toch even van, ja, de laatste jaren is misschien toch wel, nou, kijk, Avengers Endgame was een van mijn leukste ervaringen met een volle zaal, omdat dat natuurlijk ook iets was waar we allemaal 10 jaar lang mee leefden met de MCU. En die grote finale was er. En dat leefde zo onder de mensen, ook in die zaal. En dat ze dan aan het einde al die portals. En er zaten twee pubermeisjes naast me. En Black Panther en zijn gevolg komen door die poort heen. En zij riepen keihard, Wakanda bitch! Die was echt fantastisch.
Gaaf.
Zo heerste dat in die zaal. Dat vond ik van de laatste jaren. Avengers Endgame was wel. En nog even, ik heb Irreversible heb ik ooit in de bioscoop gezien.
Ja, die heb ik ook in de bioscoop gezien.
Dat
en daar
is het naam.
Nou, daar zit die sirene in dat eerste half uur die op een resonantie wordt afgespeeld, waardoor je er expres misselijk van moet worden. En ik voelde me ook echt onpasselijk worden. Ik dacht van, hier wil ik weg, hier wil ik uit. Dus dat was in die zin ook wel memorabel. Ja, de Rix bioscoop voor 2,50 gulden naar de bioscoop en dan films zien die al een tijdje uit waren of niet meer in de reguliere bioscopen draaiden, maar nog niet of net wel op VHS waren verschenen.
Het zou heel goed kunnen dat de film die wij afgelopen podcast gerewind hebben, dat ik die Outbreak in de Rix bios.
Oh, dat kan heel goed.
Ja.
Ik zag daar onder meer Braveheart, ik zag daar de Shawshank Redemption, maar ik zag er ook Sliver. Ja. En The Hand That Rocks the Cradle. En The Crow, geloof ik. Dus ja, de Rijksbioscoop. Spijbelen van school. En lekker voor 2,50 gulden van je eigen zakgeld naar de bioscoop.
Oh, jij deed het ook. Spijbelen van school.
Oh, man, ja. Oh, man. We kregen ook op Twitter leuke reacties op de vraag. Wat waren jullie meest memorabele bioscoopervaringen? Ons Twitter-account, @movieinsight. Wietske Uneken. Telt de Pleinbioscoop ook? Een van de eerste keren dat ik daarheen ging, heb ik met half Rotterdam, zo voelde het, Crouching Tiger, Hidden Dragon gezien. Het publiek sprong daarbij nog net niet in het doek om mee te vechten. Wat een belevenis was dat. Ja, gaaf. Ja, ik kan me ook herinneren, ik had kaarten bemachtigd voor Crouching Tiger, Hidden Dragon op het IFFR. En ik weet niet precies hoe dat nu zit, maar het 70% werd in de voorverkoop verkocht aan kaarten. En de overige 30%, daar moest je dan 's ochtends voor in de rij staan. En dat deed ik voor die film, omdat de verhalen waren wild van dit was echt iets magisch. En als je niet bekend was met martial arts, was dit iets wat je nog nooit had gezien. En dat viel ook niet tegen. Helemaal niet. Ik betoverd de zaal uit.
Reinier van der Zouw had het over de eerste Avengers. Middagvoorstelling in een volle IMAX-zaal op de dag van release. Hele zaal ging 2,5 uur lang uit zijn dak. Ja, dat is van de laatste jaren. Die Marvel-films maakte je dat soort dingen wel mee. Rutger Otto zegt, wat ik niet snel meer vergeet. De massale zucht van verlichting tijdens het enige rustmoment in Mad Max Fury Road in een volle IMAX-zaal. Nou, er zitten wel een paar rustmomenten in, maar ja, Mad Max Fury Road, die adrenaline die je en zelf en ook gewoon merkte in de zaal.
Fiona N, ja, deze is ook mooi. Als 10-jarige het geluid van de hele zaal toen E.T. toch niet dood bleek te zijn. Ja, ik kan me nog herinneren dat mijn broertje, die zag hem op videoband boven in de tv-kamer en die kwam halverwege naar beneden tijdens E.T. met zo'n bibberend onderlipje, want ja, we mochten er geen aandacht aan besteden. Nee, ja, ik vind het gewoon niet zo'n goede film. Ik dacht, Ruben, wat is er aan de hand? Maar E.T. was dus dood. Dus ik moest hem echt ervan overtuigen. Gast, ga die film nou afkijken. Want dan kun je nog worden verrast. E.T. bleek niet dood. En mijn kleine broertje was blij. Kazelli. De huisfeestscène in Tony Erdman. Zelden zo gelachen in de zaal. Ja,
ja, schitterende scène. Naaktfeestje.
De trillende stoelen van de zware soundtrack bij BL 2049.
Blade Runner.
Dat was Blade Runner, ja. Eindelijk 2001 zien in Eye. Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Heb ik ook daar gezien. De martelscène in Audition met dronken publiek. Ja, ook van Mieke Takashi.
Ja, inderdaad.
Eerder genoemd. Ja, die martelscène die vergeet je nooit meer. Het is ook wel echt zijn beste film, denk ik, toch? Audition.
13 Assassins.
Oh, die vond ik ook gaaf, ja. Nou, ik vind Audition wel beter. En eerder genoemde rustmoment in Mad Max. Dus hij sluit zich daarbij aan.
Vriend van de show Tim Geurts. Cachet op IFFR vanwege dat ene moment waarop hele zaal, ik ook, ineenkromp. 42, midden op Broadway. Nooit zoveel roltrappen opgehoeven voor een film. Fellowship of the Ring en daarop volgende delen. Omdat ik daarvoor of daarna nooit meer zo naar een release heb toegeleefd. Erik Baan zei, de eerste Matrix film. Wat maakte die een indruk? Op weg naar huis de hele film besproken. Of was dat niet echt?
Nice. Phil Jong. Mijn meest memorabele bioscoopervaring was de Harry Potter marathon bij Pathé op... dat is heel mooi, hij weet toch precies de datum. Zaterdagochtend, 29 oktober 2016. En dat beginnen tot zondagmorgen 30 oktober. Dus bijna 24 uur lang in de bioscoop gezeten hebben zonder slaap. Ja, naast mij vielen wel mensen in slaap op een gegeven moment. Wow, dat is nog eens een marathon, zeg hé.
Ik heb laatst al die Harry Potter films nog weer eens terug zitten kijken. Dat doe ik nou niet ieder jaar, maar ik blijf ervan genieten. Maar om ze allemaal achter elkaar, dat is dan... Ja, misschien leef je dan wel mee, maar is het zonde als je dan tijdens de grote finale een beetje in slaap begint te donderen. Dat, ja, ik zou het toch misschien niet doen. Beetje veel.
Maar je leeft wel echt in dat universum. Dat is wel weer
gaaf. Dat is wel weer.
Ellen IJzerman, dat vond ik ook wel een mooie. Het slot van Brian De Palma's Carrie. Op basis daarvan een hele dikke streep door horror gezet en nooit meer van teruggekomen. Dat is wel een bijzondere... Ja, ik ben altijd zo'n type die dan denkt van jeetje, wat zonde. Je hebt zoveel moois gemist in het horrorgenre. En het is niet alleen maar gruwelijk wat je in horror te zien krijgt. Maar ja, nou, zij is dus nooit meer... Ze heeft dat trauma nooit meer kunnen verwerken van Carrie. Wauw, ja, dat moet indruk hebben gemaakt dan.
En dan tot slot Douglas Smith... Ik denk dat het voor mij Ghost in the Shell, de originele anime in AI filmtheater, was een paar jaar terug. Jarenlang was het mijn ultieme droom om die in de bios te zien en het kwam eindelijk uit. Kippenvel / tranen om die fantastische opening zo groot te ervaren.
Volgens mij hebben wij het fenomeen de bioscoop gevierd met deze top 5. En met jullie de luisteraars. Dus bedankt voor alle mooie reacties. Dit was hem, Movie Insiders. Laat van je horen dus via Twitter, @movieinsight. Je kan een reactie achterlaten op de website movieinsiders.nl. Je kan ons ook een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind ons op Facebook en op Apple Podcasts. Kun je de podcast beluisteren op Spotify, Soundcloud. Waar zijn we niet te vinden? Wat gaan we er eigenlijk de volgende keer doen?
Nou, hoogstwaarschijnlijk weer iets van een klassieker.
Ja, ideeën zijn welkom.
Ja, laat van jullie horen. Laat ook graag van jullie horen wat jullie van de Holy Mountain vonden. Maar kom ook met suggesties voor ja, wat kunnen wij gaan bespreken. Iets recenters, wel even van een paar jaar geleden kunnen we die rewinden. Of iets van, laten we een Rashomon van Kurosawa een keer doen of zo. We kijken wel.
Ben je mijn stem nog niet zat? Ik kan het me niet voorstellen. Nee, het is een beetje een omslachtige manier om te vertellen dat ik nog in een andere podcast zit. Ik heb een aflevering opgenomen met Ruud van Duimpje Worstelen. Dan staat er één film centraal. De een vindt hem goed, de ander vindt hem slecht. En dan vindt er een battle plaats. Ik mocht zelf de film uitkiezen. En dat was van Iñárritu, The Revenant. En mijn duimpje ging omlaag, die van hem omhoog. En waarom? Nou, daar moet je de podcast voor luisteren. Ik zal een linkje plaatsen op de site, zodat je hem makkelijk kan vinden.
En keer dus snel terug naar bijvoorbeeld movieinsiders.nl voor de aankomende podcast met oude, nieuwe besprekingen van waarschijnlijk oude films. Laten we eruit gaan met filmmuziek, iets leuks. Zullen we gewoon Indiana Jones and the Last Crusade van John Williams doen?
Ja, we flirten met het idee om Schindler's List te doen van John Williams. Maar het is er wel heel droevig uitgaan.
Aangezien het recent natuurlijk ook 5 mei en 75 jaar geleden. Maar ja, nee, in deze tijd willen we er nog steeds wel een beetje wat vrolijker
vind
uit.
Vind ik ook hoor. Ja. Dus uit een van mijn eerste bioscoopbezoeken, Indiana Jones en The Last Crusade. Oh, heerlijk. Van John Williams dus. Tot de volgende keer.
Tot snel.
Ja, hoe ga ik dit heel beleefd beschrijven? Nou ja, er vindt een coitus interruptus plaats. Nee, dat is het verkeerde woord. Nee, die moet je eruit knippen. Hoe heet dat als je als iemand... Hij neukt een lijk en dan... Rigor mortis.
Oh, ja.
Nou, doe maar eens outtake dan.